die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 34ste psalm, de versen 8 en 9. Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. En dan het 9e vers, God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Veel wederwaardiging, veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. 34, de verse 8 en 9. Met elkander naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Waarna we zingen het 6e vers uit de 99ste psalm. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen of hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heilig. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Met u gaan lezen wat we vinden in 2 Samuel 18, vanaf het 24e vers tot het einde. We noemen nu 2 Samuel 18, van vers 24 tot het einde. David nu zat tussen de 2 poorten. En de wachter ging op het dak der poort aan de muur en hief zijn ogen op en zag en ziet. Er liep een man alleen. Zo riep de wachter en zeide naar de koning aan. En de koning zeide, indien hij alleen is, zo is er een boodschap in zijn mond. En hij ging al voort en naderde. Toen zag de wachter een andere man lopende. En de wachter riep tot de portier en zeide, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zeide de koning, die is ook een boodschapper. Voorts zeide de wachter, ik zie de loop des eerste aan als de loop van Ahimaas, Zadaks zoon. Toen zeide de koning, dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zeide tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met het aangezicht ter aarde. En hij zeide, geloofd zij de Heere uw God, die de mannen de welke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer, als Joab de knecht des konings en mij uw knecht afzond. maar ik weet niet wat. En de koning zeide, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En ziet, Cusi kwam aan. En Cusi zeide, wanneer de koning wordt geboodschapt, dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zeide de koning tot Cusi, is het wel met die jongeling, met Absalom? En Cusi zeide, de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij al zo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven waren, Absalom, mijn zoon. Tekstversen die we met u willen gaan overdenken in dit uur, vinden we hier in dit u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Samuel 18, 9e vers, waar we lezen, en Absalom reed op een muildier, en als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. En nu lezen we het 33e vers. Toen werd de koning zeer beroerd. En hij ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Laten we nu de Heere bidden om de genade des Heiligen Geestes bij zijn woord. Want goeder, tierene God, die in de weg van uw aanbiddelijke goedheid ons aan de morgen van deze uwe dag nog weder had willen samenvergaderen aan deze plaats des gebeds. En wij ons hebben geschaard om uw getuigenis. Zijn we weder zo diep afhankelijk van de genade uw heilige geestes. Opdat uw geest dat woord met kracht mogen doen zijn. Tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot onderwijzing voor de dwalende, tot vertroosting voor bedroefde, tot versterking van wankelmoedigen, tot verzadiging van hongerende, trouwen en volzalige God, wil met uw dierbare geest dat woord krachtig en levend doen zijn als een tweesnijdend zwerfzwaard dat doorgaat tot verdeling der samenvoegselen en der merks, dat woord door uw geest toegepast aan zijn hart, aan de harten, mag zijn als een hamer dat harde harten verbrijzelt, stramme knieën voor u doet buigen in het stof, maar dan zal het ook zijn balsem Gileads voor geslagen wonden. Heere, zend uw licht en uw waarheid, opdat die ons leiden en we in de waarheid gebouwd mogen worden en de waarheid in onze harten mag worden verheerlijkt tot waarachtige bekering van onze kinderen, jongeren en ouderen. We gaan het met elkander uit uw woord overdenken, Heer, de diepe smart die eens uw kind en knecht David heeft doorleefd, hoe in de wegen van verdrukking en beproeving ervaren heeft, hoe gij de zonde haat en in dit leven straft, in de harten en in de levens der uwe, rekent gij met goddelozen straks af. Hier doet het met uw volk, opdat ze straks voor eeuwig verlost, volmaakt in eeuwige blijdschap, u zouden loven en prijzen, uw naam en uw deugden heerlijk maken. Welke genade hebt gij David willen schenken, Heere, en dat hij in de bitterste wegen van zielensmart, in de bitterste wegen van verdrukking, van rouw en van beproeving, het met u mocht eens zijn en het getuigen mocht. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon en uw straf beantwoord aan uw eer. Hoe heeft hij het doorleefd in de weg van zijn zoon Absalom? En wat hebt ge die Absalom tot een waarschuwend voorbeeld in uw woord laten optekenen voor jong en voor oud, Heer? Absalom, die niet wilde bukken onder u, die u niet wilde dienen of vrezen, maar die u haatte en in hoogmoed zijn harten eigen koning wilde zijn en zijn eigen wegen gaan. Maar ach, de paden des mensen, kinderen, zijn paden des doods. Hoe is zijn weg vreselijk geëindigd? Heere, heiligt het nog eens aan de harten, ook van onze jonge mensen, dat ze toch in het heden der genade nog levend onder uw woord, onder beslag van dat woord gebracht, door uw genade en uw geest, toch zoeken de waarachtige bekering. En die u zoekt, zal u vinden. Die klopt, zal open gedaan worden. En die bidt, die zal ontvangen, Heren, in tijden waarin de afval vermenigvuldigt, waarin Satan zijn rijk al meer bouwt, de verdrukkingen en oordelen zullen komen en toenemen. Ontfermt u nog, gedenk aan de belofte uws verbonds. Ik zal mijn zaad, mijn zegen, gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. Gedenk zo aan de jongeren, gedenk aan de ouderen, gedenk aan ons allen tezamen hier. Mocht ge door genade het woord zo willen heiligen, dat er harten gevonden werden, die werden bemoedigd en vertroost en verkweekt, kennende het leven wat een David mocht kennen, in elke weg van verdrukking, van beproeving, van ziekte, van rouw, met u verenigd te mogen worden, te buigen onder uw hand en in te leven, dat alle bezoekingen en tegenspoeden in dit leven de vruchten zijn van onze zonden en ongerechtigheden, maar dat uw barmhartigheden groot en vele zijn, dat bij uw goedertierenheid is en bij u is veel verlossing, dan is daar toch een levende hopen in het hart op u de Heere, dat gij alle wegen wilt heiliger aan de zielen tot een eeuwige vrucht, omdat ze gereinigd en geheiligd meer en meer in u, o Christus, zou de vruchten dragen van geloof en bekering. En gij, o onzalige God, zou worden verheerlijkt en opgeluisterd in uw deugden. Wil ons zo te samen gedenken, Heer, dat we verblijd werden door uw daden. Ach, laat het woord niet over de hoofden heen gaan, Heer. Het ene oor in en het andere uit. Laat het niet vallen op steenachtige plaatsen. Heer, laat het niet vallen onder de doornen. Maar behagen het u door uw eeuwige geest. Dat woord nog eens aan de harten te heiligen. Zo zal het nederwaarts wortelen schieten. En opwaarts vruchten voortbrengen. Van geloof en bekering. Opdat we zo tezamen aan uw woord gebonden mochten worden. En het is zij mocht alsof dat woord een boodschap bevatte. Voor ons alleen, heren. Ach, doe het nog eens. Gij doet het zo dikwijls ook in het leven dergenen die uw vrezen ervaren. Wat ze soms in de week doorleven. Laat gij van de kansel op uw dagvaart verkondigen. Tot bevestiging en versterking in het allerheiligst geloof. Tot versterking en verdieping in de liefde en tot verlevendiging der hoop, Heere. Want de hoop der rechtvaardigen is blijdschap en hun verwachting zal niet worden afgesneden. Zo mocht gen ons te samen willen gedenken in het horen en in het prediken. U weet, Heere, wat we daartoe van nodig hebben. Gedenk aan alle die met ons niet kunnen samen zijn, die naar ons luisteren, wil ze in stilte een zegen bereiden. Gedenk aan al onze zieken thuis of in de ziekenhuizen. U kent ze alle bij naam en we dragen ze alle aan u de Heer op, gemocht u hunner, naar lichaam en naar zielen, nog een genezend en een ontfermend God willen zijn, heren, nog eens doen inleven dat soms wegen van ziekte, van verdrukking, van kruisen dragen, van rouw, soms de beste kunnen zijn voor het leven der zielen, heren, om nauwer en nader aan u verbonden te mogen worden, meer en meer gespeend te worden aan dit ondermaanse, en meer een gezuiverd verlangen te mogen kennen naar de woningen des eeuwigen lichts. Zo dragen we ook de familie, de vrienden en vriendinnen op aan uw troon van onze zuster Otte. We stonden in de week die achter ligt rondom de groeven waarin haar stof werd neergelaten. En nu bidden wij u, Heere, waar het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ach, bind het toch eens op de harten van hen die haar nabestaanden waren. Bind het toch op ons aller hart. Want ook dit sterven is weer een roepstem in het midden der gemeente. Zal het wel zijn als God u zal onderzoeken. En u kan het toch alleen maar wel wezen, heren, als we door de genade des geloofs in uw ongezegende Christus gevonden mogen worden. Gij, die zijt dood geweest en die leeft tot in alle eeuwigheid en draagt de sleutels der hel en des doods. Heren, ach, heilig dan de roepstemmen nog eens. Doe het naar het soevereine en het vrije van uw welbehagen. Eens komt gij erop terug, heren, als ook wij zullen staan voor uw rechterstoel. En gij zult vragen wat we met uw roepstemmen hebben gedaan. O God, heiligt het. Geef ons geloof en de genade der bekendheid. bekering, heren, zo zullen wij het u kunnen geven. Gedenk aan land en volk, aan overheid en vorstenhuis. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, alle werken van barmhartigheid in gestichten en sanatoria of in gevangenissen onder jong en oud, God van alle genade. Als genade valt, valt ze toch vrij. Zegen de arbeid der zending, vervul ook daarin uw beloften. Dat uw naam zal worden uitgedragen en ze zullen komen van het noorden en van het zuiden, van het oosten en van het westen. Hoor zo ons ootmoedig smeekgebed in de genadige verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden in het bloed des verbonds dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, om Jezus wil. Amen. Zie, geliefden, we lezen van David in Gods getuigenis dat hij dikwijls heeft gewind. Wat weende David zeer toen hij van zijn zielenvriend Jonathan de boodschap ontving dat het kwaad bij Saul ten volle over David besloten was en dat daarom zijn heil moest zoeken in de vlucht. Wat weende David bij het afscheid van zijn lieve Jonathan en zijn gaan in de ballingschap. We lezen van David dat hij bitterlijk geweend heeft toen hij vernam de dood van zijn zielenvriend Jonathan en van het sterven, de zelfmoord van Saul op het gebergte van Gilboa. Hoe heeft het in het smartelied uitgeschreid? Hoe zijn de helden gevallen? We lezen dat David weende met een zeer groot geween toen hem de boodschap gebracht werd dat zijn zoon Amon door zijn broeder Absalom vermoord was geworden. Bovenal geliefden, en lees dan de psalmen eens van David. Dan is het David zelf die het in menige psalm uitzingt wat hij geweend en geschreid heeft in tijden toen zijn ziel al zo versterkt werd. Ik noem u één lied van hem, psalm 6. Hoor hem daar. Ik ben moede van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedstede met mijn tranen. Zo kende David het zielenwenen voor zijn God. Het schreien om de gemeenschap met zijn God. Het wenen om te ervaren de schuldvergevende genade en liefde van zijn God. En zie, geliefden, we lazen u hier nu uit 2 Samuel 18, hoe ook Samuel bitter weent. Bitter weent hij als hij gezeten is in de opperzaal der poort van Maanaïm. Nu Absalom, zijn zoon, is onteerd en schandelijk is gedood. David weent maar niet alleen om een verloren zoon, die niet is weergekeerd tot zijn vader. Maar David weent hier smartelijk om een kind dat voor eeuwig verloren ging. Het is verscheurend, geliefde, voor het hart van een vader zijn kind te zien vallen onder de slag van Gods rechtvaardige toren. En daarom is David gans zeer bedroefd. En onder zijn bitterlijk wenen en zijn diepe smart mag toch David God toekennen recht en gerechtigheid. Mag David het in de bitterste wegen van rouw en smart en ellende inleven, Heere God, als u er maar in meekomt, dan is het goed. Want uw doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en uw gerechtigheid oneindig. Dat is genade, geliefde. Dat is vrucht van onwederstandelijke genade. Om het zo met God eens te wezen, dat hij geen kwaad ons doen kan. Er is vrucht, zuivere vrucht, uit het werk der verlossende bediening van die gezegende Heere Jezus, die in alles, in de bitterste wegen, zelfs onder de vervloeking Gods, gebogen heeft, en die vloek Gods rechtvaardig aanvaard heeft voor al de zijnen. In Christus is het vervuld voor zijn kerk, wat bij David niet mogelijk was. Alleen David bitterlijk, mijn zoon Absalom. Ach, dat ik voor u gestorven waar. Maar die meerdere Davids zoon en Davids Heere, die gezegende Christus, die is inderdaad voor de zijne gestorven. Hij droeg voor hem de vloek, opdat zij eeuwig de zegen Gods zouden ondervinden en in en door hem als verloren zonen en dochteren van Adam in Christus gereinigd en geheiligd door zijn eeuwige geest weer een thuis komen zouden hebben in het huis des vaders met de vele wonen. Geliefde de Heere mocht door zijn eeuwige geest uw harten toch eens heilig jaloers maken op dat volk. Het mocht de Heere eens behagen door zijn geest het woord zo te heiligen voor uw verstand en hart. En dat ge geen rust als het ware meer vinden kon. Voordat ge iets kennen mocht van het leven der genade. Bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. Zo gaan we het woord overdenken uit 2 Samuel 18. Absaloms einde en Davids smart. We gaan eerst met elkaar zingen uit de 89ste psalm, 10e en het 14e vers. Psalm 89, vers 10 en 14. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor de diaconie. geliefden. Koning David bevond zich in het Overjordaans, in de versterkte burcht Mahanaïm. Hij had zich daar teruggetrokken met zijn leger op de vlucht voor Absalom. En daar op de hoogvlakte van Bazan verhief zich weer de geest van David. En werd hij weer sterk in zijn God. Want het blijkt dat David in het begin zeer terneergebogen en verslagen is geweest. Toen hem als een lawine toen hij als het ware door een lawine overstort werd, toen de tijding hem gebracht werd dat zijn eigen jongen, zijn eigen Absalom, was opgestaan en zijn vader stak naar troon en kroon. Het is ook te begrijpen, geliefde. Het was toch zijn eigen jongen, zijn eigen vlees en bloed. En deze Absalom zocht de dood zijns vaders. Is dan geen wonder dat deze Absalom zeer terneergedrukt was. Maar daar kwam bovenal dit bij. En dat drukte in de ziel van David. Hij besefte het. Dat in dit alles de hand zijns Gods was, die hem zijn zonde bezocht en hem verdreven van huis en van troon, weer bij vernieling stortte in de woestijn der ballingschap. Zie, in zijn strijd nu tegenover Absalom en de mannen van Israël, stond David tegenover de mensen wel rechtvaardig, maar weet, voor de Heere bleef David zijn zonde en zijn onrecht gevoelen. En wel mag David weten dat de Heere uit vrijmachtige en soevereine genade hem de zonde vergeven heeft en zijn schuld heeft uitgedelgd. Maar de gevolgen duren voort. En David's ziel had nimmer vergeten het woord dat Nathan tot hem gesproken had. Het woord dat God hem te spreken gaf. Dat David door zijn zonde met Batseba oorzaak gegeven had. Dat de vijand de naam Gods had gelasterd. En dat nu het zwaard van zijn huis niet wijken zou. En nu, als een snerpende felheid, is het hem weer duidelijk geworden. En is het als door zijn ziel heen gegaan bij de tijding van Absaloms oproer. God bezoekt de zonde en het heeft hem diep verslagen doen buigen onder Gods hand, geliefde. Geen klacht komt over zijn lippen. Geen bittere haat welt op uit zijn hart. Integendeel, David, en ziet daar nu wat genade vernacht. David birkt Gods recht. David, hij is de gebrokene van hart en de verslagene van geest. Ik zal mijn mond niet open doen. En ik zal, o Heere, uw hand niet afslaan. Want gij zijt recht in uw richten. En gij zijt heilig in uw doen. En al is het voor David in de bitterste weg van beproeving en van rouw en smart. Hij buigt
onder zijn God. En in dat buigen onder zijn God beleidt David het met tranen der ziel. Heere, al wat gij doet is recht. Ik heb het duizendvoudig verdiend. Dat nu genade. Dat is genade beleven in de praktijk van ons leven. En dan is er geen kostelijker weg waarin God verheerlijkt wordt en waarin de ziel de zaligste en de gezegendste vruchten wegdraagt, buigend en toevallend een slaand God en in de straffen zijner ongerechtigheid een welbehagen te hebben. Dat houdt wat in, geliefden. En nu ziet u wat genade vermag. En zo mocht die David nu bukken en buigen onder zijn God. Ook toen hij daar ging, met gescheurde klederen, as op het hoofd, barvoets, doortrok met dat legertje, dat handjevol getrouw, door de Jordaan naar het over Jordaanse geliefde, vluchtend voor zijn eigen Absalom. En toch God recht en gerechtigheid toekennen. Nergens is David meer de man naar Gods hart dan in die weg. Nergens meer man naar Gods hart dan dat hij bukt onder een slaand God. De roede kust, voor het recht buigt en beleidt: Heere, gij doet wat recht is in uw heilige ogen. Wat een genade kennen jullie daar nou wat van. Want daar gaat het nou toch maar weer om. We zeggen honderden malen, al had nou heel Driebergen het of heel de wereld niet. En mijn vriend, ik was daar vreemd van. Dan was ik nog de ellendigste van alle mensen kinderen. En daarom gaat het er altijd om dat dat woord persoonlijk in ons eigen hart en leven waar wordt. Niet of ik daar nu al over praten kan, misschien breed en diep. Maar is het de bevinding mijner zielen? Is het de praktijk van mijn leven geworden? Heb ik er wat van geleerd? De ontdekking aan zonde en schuld. God toe te vallen in zijn recht. En dat God geen onrecht doet. Als hij eeuwig zou wegstoten. Zie, dat beleeft hier David. Vriend, dat komt ook zo duidelijk hierin uit. Als daar die Simei komt. Een Belials man. Uit het geslacht van Saul. En die Simei vloekt hem. En weet je wat dat feitelijk is? Vloeken. En dat was ook de vloek die deze Simei gebruikte ten opzichte van de vluchtende koning David. Die vloek zei dit: God is tegen je. En God is tegen je. En in dat hart van David zal het op zijn vlucht, in zijn bittere smart, ook wel geweest zijn. Ja, God is tegen je. Ken je dat niet? Hè? Dat ze van binnen wel eens zeggen, en ge hebt geen heil bij God. O David, hij moet die vloekende Simei toestemmen van binnen. En bij elke verwensing die dit godvergeten schepsel deze Simei laat voeren. En terwijl hij met stenen wierp, en tenslotte handvolle stof wierp naar de koning. Bij elke verwensing van deze Simei, de vluchtende David voor Absalom, is het in de ziel van David. Het is recht, o God. Het is recht, o God. Als u vloekt, want dat is verdiend. Dat is een zalige welzijn. Zo is een bukkende en een buigende ziel onder God te krijgen. Hoe duidelijk blijkt dat dit nu de directe ervaring van David was. Een slaand God toevallend. Een oordelend God lief te hebben. En zo vlak voor God te liggen, dat wat God doet, wel gedaan is. Duidelijk blijkt het ook hieruit, dat als de mannen van David zeggen, laten we toch overgaan, en dit Beliaals kind doodslaan, dan verbiedt David het. En dan zegt hij, laat Simei vloeken, want de Heer toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie weet, God mocht er nog iets goeds uit doen voortkomen. Kijk, daaraan ken je nu de oprechten. Conscientieovertuiging kan soms vergaan. Conscientieovertuiging kan soms dichtbij komen. Maar het waarachtig zaligmakende werk des Heilige Geestes in het hart dat drijft onder de slagen van Gods recht en onder de indrukken van Gods toren en gramschap toch naar God toe. En was dat een welzijn geliefd? Dan wordt een mens van alle eigen gebeelde hoogte afgebracht. Dan wordt er een arm en een verloren zondaar voor God geboren. En als ze daar komt, dan is het goed. O, zie het bij deze David. Laat hem vloeken, want God heeft het gezegd. Hoe ziet hij dus, hoewel deze vloekende Simei voor zijn daad verantwoordelijk blijft. Hoe ziet David hier de weg zijn Gods? Ik heb het verdiend. Wat heb je daar nu voor een mens? Daar moet je nu weer eens rustig over nadenken. En ik bid u, neem het dus mee ter overdenking straks. En vraag u eens af, wat ken ik van deze gangen in mijn eigen leven? Het is zo noodzakelijk, geliefde. Hier hebt u nu een mens die wezenlijk in zichzelf een voor God verloren schepsel is geworden. Die het recht Gods zo heeft leren billijken, dat hij Gods deugden liever gekregen heeft. Dan eigen zaligheid. Amen. Zegge mijn ziel. Daarop. En als ze daar komt. Dan is het genoeg. Want. In de vernedering. Komt God met zijn genade. Tot zijn kind. Om Christus willen. En dan wordt de hoop. Weer levendig. En dan wordt de barmhartigheid Gods in dat hart zo zalig geopenbaard. En waar dat ze een God in zijn slaan en oordelen toevallen. Van Gods deugden niets willen afhebben. En zo volkomen verenigd worden. Hoe de weg ook is. Wordt daar, en dat is vrucht van de eeuwige liefde. Liefde uit Gods eeuwige barmhartigheid. Dat zien we bij David. door de zaligmakende genade des Heiligen Geestes uit de liefde Gods had David niet alleen zijn zonde leren beleiden, maar had hij ook het vonnis aanvaard als rechtvaardig zijnde. Dit heet gadeloze ontferming. Dat is openbaring van genade, rijk en rijk. En daar komen de barmhartigheden Gods zo heerlijk openbaar, geliefden. Want dan is de verwachting der rechtvaardigen blijdschap. Ja, hun hoop zal niet worden afgesneden. Zo mag David, als hij op dat plekje komt en het zelfs goedkeurt, o God, hoe smartelijk, mijn eigen jongen. Maar o God, het is recht. Wat een genade, o wat een genade. Ik zou het u alle van harte wel willen toewensen, want daar komt zulke rijke vrucht in openbaar. Let eens op David. Als David op dat plekje is, bezwijkt hij dan ook niet. Nee, in tegendeel, dan wordt de hoop weer levendig. Want nu daalt God af in zijn ondersteunende liefde en genade, goedheid, warmhartigheid, langmoedigheid. Wel, nu doet de Heere het ervaren dat bij hem is goedertierenheid. En dat bij hem is veel verlossing. Hoe zal David in die versterkte burcht Mahanaim ongetwijfeld gedacht hebben aan zijn grote voorvader Jacob? U weet dat Jacob ook eens in de burcht Mahanaim geweest is. Dat was immers toen hij op Gods bevel weer terug moest naar Bethel. Hoe heeft David het ingeleefd? Hoe ook Jacob om zijn zonde werd weggedreven uit Canaan en vluchten moest naar Mesopotamië. Maar hoe hij toch ging onder de kastijdende hand Gods wel, maar delende in de bewaring en de bescherming des Allerhoogsten. Schoon ook om hun zonde, straffen onder zonde. Hoe heeft Jacob toen hij weerkeerde, daar te Mahanaim, zijn God ontmoet, in zijn gunst, in zijn liefde, in zijn trouw. Daar waren het de hemelse troongeesten, die Jacob omringde. En God hem verzekerde, Jacob, ik behoede u, ik bewaar u, ik leid u, overal waar gij zult heen gaan, en uw vijanden zullen niets vermogen. En als David, die nu op datzelfde plekje is, in die burcht Mahanaim, als daar David het inleeft, wie die God voor Jacob is geweest, en dat hij nu nog diezelfde God is, van barmhartigheid en goedertierenheid, krijgt hij zulke levende hopen, dat, al mogen nu zijn officieren tegen hem zeggen, koning, wie zal ons het goede doen zien? Dan valt Jacob David neer, en dan smeekt David, verhef gij over ons het licht, uw aanschijns, o Heer. Nog eens, God erkennend in zijn recht, een levende hoop op zijn barmhartigheden en goedertierenheden gekregen. Weet je, dan ervaart hij het. Heere God, nu heb je meer vreugde in mijn hart gegeven dan ten tijde dat hun ieder koren en most vermenigvuldigd werd. Ik zal nu in vrede dus samen nederliggen en slapen. Want gij
alleen zult mij doen zeker wonen. En u kan het.
U ontbrandt de strijd. Ontzaggelijk.
David wil mee. Maar zijn mannen houden hem tegen. En dan ontbrandt de strijd tussen het leger van David en dat leger uit Israël dat de oproerling Absalom gevolgd was. Absalom, eens de schone vorstenzoon, de sierlijke kroonprins. Maar Absalom, hij nam het niet nauw met de wet Gods, vreesde God niet, was de Judas in Davids huis, was tot wraakzucht gekomen op zijn eigen broeder Ammon en was daardoor een moordenaar geworden. Van een moordenaar was hij opstandeling geworden tegen zijn eigen vader. En van een opstandeling was deze Absalom een bloedschender geworden. Hij had zich gevangen gegeven onder de wet der zonde en die baart de dood. En zie, hij deinst er niet voor terug, dit godvergeten schepsel, om de strijd aan te binden tegen zijn eigen vader. O, als God de mens toch loslaat, geliefde, dan zijn we duivelskinderen gelijk. Absalom, hij heeft gemene zaak gepleegd met de aristocratische partij te Jeruzalem. En hij wist met hen overeen te komen, zulke plannen uit te broeden, dat David gedood zou worden en dat Absalom in de plaats zijn vaders op de troon van Israël zou zitten, geliefde. Maar weet, God neemt het op voor zijn David. Want het gaat altijd nog. Zo ging het in het leven van David. En zo gaat het in het leven van al degenen die God vrezen. Wat eens Ethan zong in de 89ste psalm. Ofschoon de Heere vanwege hun zonde te tuchtigen moet, zal over hen mijn gunst en goedheid nooit doen ende, niet veilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen geen ik eenmaal heb gesproken, waaruit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Een gelukkig volk dat mag reizen op Gods belofte. Gelukkig het hart dat ervaren heeft. En God sprak tot mijn ziel. Dat herroept God in de eeuwigheid niet. En dat is de troost. En dat is de sterkte. En dat geeft moed. En dat geeft kracht. Op het ziekbed. Onder het kruis. In dagen van rouw. In wegen van bitterheid en tegenspoed. God laat niet varen de werken zijner handen. En dan ligt die David onder de liefelijke vleugelen van Jehovah. Want deze David is toch Gods lieveling. Zalig voorrecht. En daar gaan ze dan. En dan kan het niet anders. Dat kleine legertje van David wint de strijd. Israël wordt verslagen. En ze moeten vluchten. En dan lezen we, daar zijn er in die strijd tussen die broeders van hetzelfde huis 20.000 gevallen. Duizenden vonden de dood in de wouden van Efraïm. Dat leger vluchtte van Absalom in wanorde. En ze stortten zich in die machtige grote bossen van Efraïm. Met zijn diepe kuilen en holen.
En daar zijn er in die wouden van Efraïm duizenden omgekomen. En Absalom, hoor het, met een ontroerd hart. En Absalom, reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. En als hij daar hangt aan de tak van die boom, wellicht zo'n gevorkte tak, geliefde, een eeuwig wonder. Wat gelooft ge van de voorzienigheid Gods? Die tak had God lager doen groeien dan alle andere takken. Dat zou het plekske zijn waar deze God vergeten Absalom de dood zou vinden. Als een man Absalom aan de tak van die boom ziet hangen, die kent de geschiedenis, dan haast hij zich om het aan de bevelhebber Joab bekend te maken. En als dan Joab hoort dat Absalom daar aan een boom hangt, dan zegt hij: waarom heb je hem niet gedood? Die man dorst dit niet. Want hij had het woord van de koning vernomen. Handelt me zachtkens met de jongeling, met Absalom. En dan treedt Joab zelf op als rechter. En hij spoedt zich naar de plaats waar Absalom aan zijn haren hangt. En de tak, en die gevorkte tak van die boom. En hij stiet drie pijlen in zijn hart. En zo sterft Absalom. Zijn lijk wordt genomen. En het wordt geworpen in een diepe kuil. In het bos van Efraïm. En men werpt er een machtige hoop stenen op. Hij had voor zichzelf in het dal van Jozefat, dichtbij Jeruzalem, een koninklijk graf laten maken met een zuil van ongeveer 16 meter hoog. De hand van Absalom werd het wel genoemd. Maar daar is deze Absalom nimmer begraven geworden. Hij vond daar een eerloze begrafenis in het bos van Efraïm. Vreselijk. Hoe worden ze tot ieder schrik vernieuwd als in een ogenblik. Hoe moeten ze het leven enden van angst verteerd in hun ellende. O, het was hoogmoed geweest waardoor Absalom zich tegen David had opgeworpen. Heel zijn optreden was daardoor gemerkt, geliefde. De praal waarmede die Absalom zich omringde, de naam die hij zocht bij het volk, het spreekt alles van de eerzucht en de hoogmoed die hem dreven. Ten slotte zijn deze hem te sterk geworden en hebben hem gebracht tot de staatsgreep. Van die hoogmoed waren de haren als het ware het symbool. En ten alle tijden heeft men in de haardos, de groeiende en de zich steeds vernieuwende levenskracht, gezien van de mens die in zijn hoogmoed en in zijn waanzin meent zijn sterkte en zijn kracht in zichzelf te hebben. Mocht een boodschap zijn dat God ook onze jongelingen bewaren voor die haardossen. God zegt
dat het een schande is als een man een jongen lang haar draagt. Jonge mensen, houdt u toch bij Gods getuigenis. Reeds in vroeger tijden, zeiden we, was het symbool van het eigen kunnen en kennen, van de macht van de mens zelf. Maar die in de hemel woont, zal lachen, geliefde. En het is Gods vinger, ook in de geschiedenis van deze Absalom, dat zijn hoogmoed de oorzaak is geworden van zijn dood en zijn ondergang. En zien we hier nu niet, geliefde, een trek van het natuurlijke mensenhart? Want immers, waarin is de mens gevallen? Ook in hoogmoed. De duivel is gevallen in zijn hoogmoed, want hij wilde als God zijn. Zo is de mens gevallen in zijn hoogmoed. Hij wilde zijn schepper gelijk zijn. En het is zijn dood, zijn drievoudige dood geworden, geliefde. En nog is het de hoogmoed die de mens in de weg staat om zich te laten redden en te zaligen. Ach, God van den hemel moet in de weg der zaligmakende ontdekking wat bij een mens breken. Eer we eens in waarheid een verloren zondaar voor God zijn. We hebben het daar straks gezegd. Meer is niet nodig. Want dat is genoeg. Zondaar voor God zijn. Maar met minder kan het niet. En nu in waarheid zondaar voor God te worden, dan moet alle hoogmoed, alle eigen gerechtigheid en ongerechtigheid van binnen worden afgebroken, geliefde. Om daar, als er in zichzelf zondig, verloren schepsel, van alle hoogmoed afgestoten, terecht te komen in het dal van de ootmoed. En dat is nu zo kostelijk. Ootmoed, ootmoed, ootmoed. Daar leert dat hart bidden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar wil God Christus openbaren in dat hart. Want genade, wederbarende genade, hartinnemende genade, maakt een hart nu gewillig om de Heere te dienen en te vrezen en te lieven en te loven. Van zijn hoogmoed afgestoten, gebroken in zijn zonden en schuld, God toegevallen zijnd in zijn recht, wil dat hart niet anders dan: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Grote en rijke genade, als een mens daar terecht mag komen, geliefde, dan leert dat hart die gezegende Christus zo lief hebben. Wat leert dat hart die Christus dan kiezen? Ja, u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dan is de ere Gods op onze ziel gebonden. En leren we het bidden. Heere, geef dat mij en alle mens u wil, zonder enig tegenspreken mogen doen. Dan worden we eens verenigd in de weg der waarachtige verootmoediging. Met al Gods handelingen en met al Gods wegen. En zie eens, nu kunnen we van deze Absalom geen afscheid nemen. Voordat we nog een blik geslagen hebben op die diep ontroerde koning David. David. Hij zit daar in de poort van de burcht Mahanaï. Wat heeft het hart als het ware in zijn keel gebonst? Hoe zal het gaan in deze strijd? Hij had een levende hoop, hebben we gehoord, op zijn God. Zijn zaak was recht vaardig.
maar hij was ook vader. Hoe? Met zijn jongen. Met zijn Absalom. En dan is deze David zo diep ontroerd, geliefde. Dat als hij hier schrijft, bitter schrijft, ontroerend weent als hij de boodschap ontvangt. U kent de geschiedenis, daar gaat het me niet om. U weet hoe daar een tweetal boden op last van Joab gekomen zijn. Ahimaas en Kuzi. En zij beiden moeten de boodschap overbrengen. Dat het leger van David overwonnen heeft. En dat Absaloms leger is verstrooid en vergaan. En Kuzi brengt hem ook de boodschap. Absalom is dood. En dan, ja, nu kun je het weer zien, hè. Al zijn we nog zo rijk begenadigd. Een ogenblikje is David weer te vleeselijk. Is te verstaan, je moet maar vader weten. En het moest je jongen maar zijn. Een ogenblik is David dan in zijn diepe smart en in zijn ontroering zichzelf niet. Want dan gaat hij op. Hij sluit zich op in de opperzaal boven de poort van de burcht Mahanaïm. En opgaande de trappen op naar die opperzaal. Daar lezen we. Toen werd de koning zeer beroerd. En hij ging op naar de opperzaal der poort. En hij weende. En in zijn gaan zeide hij al zo. Mijn zoon Absalom. Mijn zoon. Mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom. Mijn zoon, mijn zoon. Nog eens, hier hebben we niet alleen oordeel. Hier hebben we ook evangelie. Het oordeel, dat heeft God voltrokken aan deze goddeloze Absalom. En u kunt verstaan, geliefden, dat er diepe smart is. Goed inleven, dan moet je dat meemaken, eerlijk wel. Dat met al deze zaken hoor, dit moet gekend worden bij bevinding om te weten wat het is. Wie nog nimmer een kind verloren heeft en nog nimmer een zoon verloren heeft onder zulke droeve omstandigheden. En toch kunnen we als vader, als moeder ons enigszins indenken. Mijn jongen. Mijn zoon. Mijn zoon. Ach, dat ik voor u gestorven ware. De hoop die daar nog leefde in het hart van David was nu uitgeblust. Want terwijl zijn mannen in de strijd waren, lag daar nog een hoop. Mocht Absalom nog maar gespaard worden. En mocht het nog maar zijn tot zijn waarachtige bekering. Daar lag nog een hoop. En daarom, ach, mijn zoon. Dat ik voor u gestorven waar. Want u treurt David. Niet maar alleen om het verlies van een kind. Maar hij treurt om het verlies van een kind. Dat eeuwig verloren is. Ontzaglijk, geliefde. Och, David had er in de weg der ontdekking in zijn eigen leven iets van leren kennen wat het te zeggen zou zijn eeuwig verloren te moeten gaan. Daar leert God zijn volk wel eens wat van. Hé, als hij ze gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En u in de werkelijkheid, je vlees en bloed, te zien gaan naar de eeuwige rampzaligheid. Ach, mijn zoon,
dat ik voor u gestorven was. Ach, dat kon David toch zeggen. Ja, dat mocht David toch weten.
Als zijn stervenvuren slaat, dat is al ingaan door de parelenpoort. In de gewoon en wandelen op de gouden straat in het nieuwe Jeruzalem. Voor David zal het sterven eeuwig geweest zijn. Voor Absalom is het sterven de eeuwige rampzaligheid. Zeg me, mijn toehoorder, wat zal het voor u wezen? Als de dood komt, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel.
God heeft naar zijn goddelijk recht met deze Absalom gehandeld. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. En toch, geliefden, en daar eindig ik nu mee. We hebben hier niet alleen oordeel, we hebben hier ook evangelie. Weet, geliefden, en dat is de rijkdom en de zaligheid, de weeklacht van deze bedroefde vader, is zulk een rijk evangelie, want bij deze smart van David over zijn zoon Absalom worden we herinnerd aan de smart der liefde van Christus over wat verloren gaat. In David, want we hebben hier ook heilsgeschiedenis, in David leeft zijn grote zoon, Davids Heere, Jezus Christus. En bij Christus, die al zei, het verderf over Israël rechtvaardig moet aankondigen, toch weent over de stad. En in de smart der liefde roept Christus, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden worden. Gelijkerwijs een hen, haar kiekers, heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Uw huis wordt u woest gelaten. Hier weent de meerder David, dierbare Christus, over een volk dat wetens en willens verloren gaat. Dat niet wilde dat Christus koning over hen zou zijn. Hier weent in de smart der liefde deze Christus, en het is het Absalom, mijn zoon, bij David. Als die meerdere David Christus, als hij Judas, nog snoder verrader dan Absalom, moet loslaten, ziet hij hem met weemoed aan en in medegevoel. Zegt Christus, het ware die mens beter nooit geboren te zijn geweest. In hem komt de volle heerlijkheid uit van Davids woord. Ach, dat ik voor u gestorven ware. Want Christus Jezus, de meerdere David, is gestorven voor een volk van hoogmoedige opstandelingen tegen een rechtvaardig, heilige schepper en een goeddoend God. Christus is gestorven voor dat volk dat de dood had verdiend, opdat ze het leven zouden ontvangen. Christus is gestorven, dragende voor dat volk de vloek, een vloek geworden zijnde. En als je op de 9 uur aan het kruis het hoofd buigt en de geest geeft, aanvaardt die vloek uit de handen zijns vaders voor al zijn volk, om nu voor hem de dood in te gaan, om de dood te verslinden tot overwinning, het graf open te breken en te maken tot een doorgang, tot het eeuwige leven. Christus is gestorven voor brute opstandelingen. Christus is gestorven voor een volk dat naar recht de dood, de rampzaligheid verdiend had. En in dat sterven heeft Christus de poort der hel voor dat volk even gesloten. En nu ben ik het eens met wat Calvijn zei. Toen Christus aan het kruis het hoofd boog en de geest gaf, kuste hij zijn bruid, zijn volk, en zei: mijn bruid, de vloek heb ik gedragen, de zegen is voor u, mijn bruid, nu kan de Vader u geven zijn liefdekus. Ik voor u gestorven, opdat gij zult ingaan in de stad des levens. Amen. 69ste vers uit 119. Te buigen, van nature hoogmoedige schepselen, tot alle zondigen eigen, mocht het u behagen, ons uw genade en geest te willen schenken, die ge toch diegene schenken wil, die met hartelijk zuchten zonder ophouden, u daarvoor bidden en voor dank, wil door uw geest, zo uw woord,
toepassen. Laat Absalom een schrikwekkend voorbeeld zijn voor jong en oud. Geleefd te hebben onder het verbondsvolk. Het verbondsteken gedragen te hebben. Vrij en moedwillig zich tegen u verzet. In eigen wegen gegaan. En het einde daarvan zijn de paden des doods. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Amen. 14e vers uit 73. De afkondiging doen van de verkozen ouderlingen en diakenen die allen hun benoeming hebben aangenomen. Voor ouderlingen zijn gekozen de broeders Hesseling en Maassen en voor diakenen de broeders Blankenstein en Veenendaal. Dan doen we de eerste huwelijksafkondiging van Harmen Oskam en Anna Jacoba Stekelenburg. En 's avonds om 7:00 dominee Brons van Veenendaal. En bidden de harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods. En de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.